aangenaam dat u op een goed gehoor mag rekenen. En welkom. Fijn dat u zich vanmiddag voor ons hebt willen vrijmaken. En we zien uit met elkaar naar een... U had gerekend op de komst van dominee Gielen. Die was eigenlijk ook aan de beurt vanmiddag om de middag te verzorgen. Maar vanwege de begrafenis, u hoort het van mevrouw Looy, was hij verhinderd om hier te zijn. En hebben we de taken wat verdeeld. Zodoende. Kan u mij horen? Ik heb het idee dat er niet zo geweldig, hè? Nee. Gaat het zo beter? Ja? Fijn. Ik stel voor dat we gaan beginnen met het zingen van Psalm 139, het eerste en het tweede vers. Niets is, o oppermajesteit, bedekt voor uw alwetendheid. En vers 2, ge omringt mijn gaan en liggen, gij, o Heer, zijt altoos nevens mij. De verzen 1 en 2 van Psalm 139. Voorgaan in gebed. Heerlijke, genadige, getrouwe en eeuwige God. In het gebed komen wij aan het begin van deze contactmiddag tot u, die ons allen weer hebt bewaard en hebt gespaard, zodat het ons mogelijk was, soms ook na langere tijd, om hier weer samen te komen en elkander te ontmoeten. En om met elkaar over een onderwerp na te denken en om met elkaar ook stil te staan bij wat uw woord deze middag tot ons te zeggen heeft. Heere, we willen uw grote naam danken voor uw dagelijkse zorg voor ons leven. Wat bent u goed, Heere. We hoeven geen vluchteling te zijn, van huis en haard verdreven. We mogen, terwijl we de winter tegemoet gaan, van talrijke voorzieningen genieten. We denken aan zoveel mensen, Heere, die in onzekere situaties verkeren, die lijden aan de gevolgen van rampen, noden, oorlogen, hongersnoden en wat al niet meer. O Heere, we moeten het u zeggen, ook vanmiddag weer. Wat hebben wij toch gedaan door met u te breken in het paradijs? U hebt het alles zo volkomen en zo volmaakt geschapen. Toen hoefde er geen kerkklok te luiden vanwege het heengaan van iemand. Maar Heere, wij hebben gezondigd. En daarom is het waar. Ten dagen als ge daarvan eet, zult ge de dood sterven. En graf na graf wordt gedolven, Heere. En wij mogen nog leven. Wij dragen aan u op de nabestaanden van mevrouw Looy. Wilt u ze gedenken, Heere, en wilt u ze sterken bij de droeve gang die zij nu maken. Doe ze zien op hem die dood en graf heeft overwonnen, uw Zoon, onze Heere Jezus Christus. Heere, wilt u om hem ons hier vanmiddag ook gedenken. Heere, als we nadenken over dit leven en over het toekomende leven, als we met elkaar nadenken over wat een van de psalmen ons te zeggen heeft, Heere, zend uw geest. En dat die geest ons zo mag verlichten, dat in onze duisternis het licht van de Heere Jezus Christus heerlijk mag schijnen. Dat te midden van alle zorgen en van alles wat ons leven kan drukken, de ongemakken van het lichaam, zorgen om kinderen of kleinkinderen, u weet het wel, zorgen of onzekerheid omtrent de toekomst, Heere, laat Christus over ons mogen lichten. En geef ons door uw Heilige Geest uitzicht, genade, vrede vanuit de Heere Jezus Christus. Trouwe Heere, wilt u in ons midden zijn? En dan zal het goed wezen, Heere, dat we dat ook mogen merken, dat u er bent, dat u in ons midden bent, naar uw belofte, dat waar twee of drie in uw naam bijeen zijn, gij zelf wilt zijn. Danken u dat u dominee van Gorssel na een verre reis hier veilig hebt gebracht. Sta hem ook bij, Heere, in zijn taak in het tweede gedeelte van deze middag. Heere, geef gij alles wat nodig is aan ons allen, om Jezus wil. Amen. Ik wilde met u lezen de 39ste psalm. Terwijl de laatste tonen van het klokgeluid nog klinken, lezen we de psalm die spreekt van de troost tegenover de kortheid van het leven. Een psalm van David voor de opperzangmeester, voor Jeduthun. Ik zei, ik zal mijn wegen bewaren dat ik niet zondige met mijn tong. Ik zal mijn mond met een breidel bewaren, terwijl de goddeloze nog tegenover mij is. Ik was verstomd door stilzwijgen. Ik zweeg van het goede, maar mijn smart werd verzwaard. Mijn hart werd heet in mijn binnenste. Een vuur ontbrandde in mijn overdenking. Toen sprak ik met mijn tong. Heere, maak mij bekend mijn einde en welke de maat mijn dagen zij, dat ik weet hoe vergankelijk ik ben. Zie, gij hebt mijn dagen een handbreed gesteld en mijn leeftijd is als niets voor u. Immers is een ieder mens, hoe vast hij staat, enkel ijdelheid. Immers wandelt een mens als in een beeld. Immers woelen zij ijdel. Men brengt bijeen en men weet niet wie het naar zich nemen zal. En nu, wat verwacht ik, o Heere? Mijn hoop, die is op u. Verlos mij van al mijn overtredingen en stel mij niet tot een smaad des dwazen. Ik ben verstomd. Ik zal mijn mond niet open doen, want gij hebt het gedaan. Neem uw plaag van op mij weg. Ik ben bezweken van de bestrijding uwer hand. Kastijdt gij iemand met straffingen om de ongerechtigheid, zo doet gij zijn bevalligheid smelten als een mot. Immers is een ieder mens ijdelheid. Hoor, Heere, mijn gebed en neem mijn geroep ter oren. Zwijg niet tot mijn tranen, want ik ben een vreemdeling bij u, een bijwoner, gelijk al mijn vaders. Wend u van mij af, dat ik mij verkwikke, eer dat ik heen ga en niet meer zij. Tot zover deze 39e psalm. We willen met u nadenken over twee gedeelten van deze psalm. De eerste plaats, vers 3a. Waar staat, ik was verstomd door stilzwijgen. Ik zweeg van het goede. En ons onderwerp vanmiddag is tweeërlei zwijgen. En dan komen we ook in vers 10 het zwijgen van de dichter tegen. Maar dan op een andere manier, daar staat, ik ben verstomd. Ik zal mijn mond niet open doen, want gij hebt het gedaan. We schrijven boven de meditatie tweeërlei zwijgen. De eerste plaats naar aanleiding van vers 3a, ik was verstomd door stilzwijgen. Ik zweeg van het goede. En dan naar aanleiding van vers 10, ik ben verstomd. Ik zal mijn mond niet open doen, want gij hebt het gedaan. De dichter van de 39e psalm is een mens in grote nood. Dat hoort u aan de toon van deze psalm. Dat merkt u aan de woorden van deze psalm. Het is een ernstig lied waarin in verschillende gedeelten ook rijk het licht van boven valt. Dat zeker ook. Maar over het geheel genomen past dat toch echt wat er boven deze psalm staat, troost tegenover de kortheid van het leven. David is aan het woord. Waarschijnlijk dateert dit lied uit een latere periode van zijn leven. Mogelijk, dat is verondersteld, is het de tijd geweest dat hij al een zoon had die zo oud was als Absalom. Was het Absalom ook die zijn vader van de troon wilde stoten? Mogelijk is het uit die tijd. Als er staat, neem uw plaag van op mij weg, is het ook in te denken dat het naar aanleiding van een ernstige ziekte geweest zou kunnen zijn dat de dichter dit lied heeft gemaakt. Maar hoe het zij, vooral twee dingen hebben hem zeer neergedrukt. Dat is zijn lijden en dat is zijn schuld. En we hoeven niet te vragen wat de dichter het meeste drukt. Vaak wordt, en het ging zojuist ook nog met ontroering door me heen, dat dat ook voor deze kring geldt. Voor mensen uit deze kring, vaak wordt deze psalm gelezen en overdacht bij het overlijden van iemand die ons lief was. Wat kan het verdriet groot wezen? En wat vreselijk een man kwijt te raken of een lieve vrouw te moeten missen. Of dat je je een schat van een kind ontnomen ziet worden. Daar zijn dikwijls geen woorden voor. En in zo'n situatie, als we de psalmen enigszins kennen, grijpen wij nog wel eens naar deze 39ste psalm. En we laten het voluit staan. Wat is het ontzaglijk om iemand een grote plaats in ons leven heeft ingenomen, om die te moeten missen. Maar er is wel iets dat nog erger is. En dat is de Heere te moeten missen. God kwijt te zijn, tegen wie we gezondigd hebben. En is dat onze grootste nood in ons leven geworden? David had het bang. Het was benauwd voor de dichter. En hij had zich voorgenomen om niets te zeggen. Met alle geweld wilde hij zwijgen. Hij voelt en hij weet, daar heeft hij zelf kennis genoeg voor, zijn tong is soms net een paard dat op hol wil slaan. Het begint te stijgeren en begint te trappelen. Ho, zegt David, wacht. En hij legt dat paardje een breidel in. Een toom in, zouden we zeggen. En hij trekt de teugels vast aan. Zodat dat paardje er niet vandoor gaat. Dan zeg je, ik zeg niets. Ik zeg niets. In deze situatie hou ik mijn mond. Dat is het voornemen van David geweest. En dat daar een rol in speelt, die vijanden die tegenover hem liggen, dat is ook zeker. Moeten we ons dat misschien zo voorstellen, dat die vijanden naar David zitten te kijken, en dat ze denken en dat ze gnuiven, van nou eens kijken wat die man van die mooie psalmen nu zal zeggen. Ik ben benieuwd. En dan moet je zo'n stijgerend paardje in je mond hebben. Nee, zegt David, ik zeg niets. En hij trekt de teugels nog wat strakker aan. Heel wat mensen geven een schop tegen de kerk en doen de Bijbel dicht en breken met God als God hen tegenkomt. En dan hoor je nog wel eens, het hoeft voor mij niet meer. Maar wie zijn wij dat wij tegen God zouden antwoorden? Daar is Job ook naar een diepe weg achter gekomen. Wie zijn wij ten opzichte van die grote God? Die als hij iets van zijn schepping laat zien, mens doet zwijgen. Wat voor rechten hebben wij ten opzichte van de Heere? David is in grote nood. En, we merken het, hij kan er niet mee onder God komen. Dat is benauwd. Dat is moeilijk. Hij kan er niet mee onder God komen. En hij had zich voorgenomen niets te zeggen. En een tijd lang heeft hij het vol kunnen houden. Maar toen brak bij hem de dijk door. En een zondvloed, beter gezegd een zondevloed van woorden komt eruit tegen God. Wat is het een genade. Als de Heere in het lijden meekomt. En als hij ons dan verenigt met zijn wil. David zweeg. Als hij er later over schrijft en dicht in deze psalm, dan zegt hij maar ik zweeg ook van het goede. Juist, er kwam geen kwaad uit, maar er kwam ook geen goed uit. En daar heeft de Heer onze mond niet voor gegeven. We hebben onze mond toch gekregen om goed te spreken van de Heer. David zweeg, maar zweeg ook van het goede, van het heil dat in God is. bewaard worden voor opstandige woorden en gedachten in verdriet en in lijden, dat is groot. Maar het is niet genoeg. En dat weet en ervaart ook elk kind van God. Verenigd te worden met Gods heilige wil is groter. Maar we willen en kunnen er zelf niet komen. Ook niet met alle genade die de Heere in ons leven investeert. Daarvoor hebben we de Heere zelf nodig. En dat is onverdiend. Een van de verklaarders zegt hier zo prachtig: we behoren niets te zeggen dan goed van God. Maar in onze eigen kracht falen onze beste voornemens, vooral onder het gewicht van toenemende en langdurige verdrietige zaken. En hoe groter het verdriet, hoe meer we het gebed tot de Heere nodig hebben. De dichter wilde zwijgen, maar hij kon niet. En dan is er sprake van opgekropte smart. Maar opgekropte smart is geen genezen verdriet. En toen kwam de zonde. En alles komt eruit bij David. Alles komt eruit. Zullen mensen blij zijn dat ook dit van David in het woord van God een plaats heeft gekregen. Niet om de zonde te vergoeilijken, maar om te zien hoe ook een David worstelde met Gods weg en er niet onder kon komen. Dat heeft een gevoel van eenzaamheid, van alleen te zijn in deze bevinding, op. Er is er maar één geweest die uiteindelijk onder God kon komen. En dat was geen mens, maar dat was de God-mens, Jezus Christus. Hij zweeg voor Caiaphas, hij zweeg voor Pilatus, hij zweeg voor Herodes, hij zweeg borgtochtelijk om het dodelijke zwijgen van zijn volk te verbreken. En aan de andere kant zweeg hij van het goede niet, maar hij sprak vrijmoedig van het goede, opdat ellendige mensen, zoals u en zoals ik, eeuwig zouden kunnen zingen van Gods goede tierenheid. Hij leed onder de betaling van Gods recht in plaats van zondaren, om zalig te maken. Door zijn geest onderwezen en door zijn geest bediend, kunnen zijn kinderen zelfs in de smarten van de dood zingen van het goede in God en van het goede van God. En dan komt er in vers 10 een ander zwijgen aan de orde. Ik ben verstomd. Ik zal mijn mond niet open doen, want gij hebt het gedaan. David heeft gebeden om een zuiver inzicht te krijgen in zijn vergankelijk en broze bestaan. Hij heeft gebeden om de zonde van zijn opstandigheid te zien weggenomen worden. En dan maakt het zo heel klein dat een opstandig en een ongelukkig mensenkind bij God terecht kan. En dat zo'n mens op zijn genade mag hopen. En deze gedachte kan dan zo stil maken voor Gods aangezicht. En het doet David in overgave berusten. Niet berusten in het lot, maar rusten in God. Dit zwijgen is God verheerlijkend. Een verklaarder van deze tekst zegt dat er een traktaat gevonden is met als titel de zwijgende christen, letterlijk de stomme christen, de christen die niet spreekt. Dan verstommen de klachten dan verstommen de snikken. Dan kunnen zelfs de gebeden verstommen. Dan is er een zwijgen, een heilig zwijgen van vereniging met en van aanbidding tot God. Al begrijpen wij dan niet alles, God maakt het goed met wat hij wil. Het zwijgen wordt teken van eerbiedige onderwerping. Want God brengt het over naar zijn wijze bedoeling. Bijzonder duidelijk wijst deze zwijgende David op hem, die nooit tegensputterde en tegenspartelde, maar die boog onder de wil van zijn vader. Alles moest bij de Heere Jezus Christus in opstand komen. Dat hij de rechtvaardige Gods, de drinkbeker vol van de toren van God en van het oordeel over de zonde moest drinken. Alles moest toch in opstand komen tegen dat vreselijke lijden dat anderen verdienden en dat hij droeg. Maar hij boog. En het werd niet mijn wil, maar uw wil geschied. Heerlijke overgave van Christus voor goddeloze zondaren. Die wondere gewilligheid van de betalende borg van Sion. Wat krijgen we hem lief in ons verdriet en lijden. Als het lijden aan ons hart wordt geheiligd door de Heilige Geest. We worden klaargemaakt voor de hemel, om bij de God van de hemel thuis te komen. Daar zal geen zwijgen zijn, maar eeuwig zingen, dankend dat God ook het lijden wilde gebruiken voor ons eeuwig nut. En we mogen het weten en elkaar ermee bemoedigen. Niet lang zal het lijden duren. Draagt welgemoed uw kruis, wellicht nog weinig uren, en wij zijn eeuwig thuis, verlost van zonde en pijn, als wij met alle vromen in het huis des vaders komen, wat zal dat zalig zijn. Zullen we hierop zingen uit Psalm 32. Psalm 32, tweede en het derde vers. Vers 2, toen ik zweeg en u mijn ongerechtigheden weerhouden door de vrees niet hebben leden, verouderde mijn beenderen door klag. En vers 3, ik bekende, o Heer, aan u oprecht mijn zonden. 2 en 3 van Psalm 32. We gaan nu samen even onderbreken voor de pauze. Voor zijn onderwerp.
Ik wou mijn horloge losmaken, maar ik zie er een klok tegenover me hangen, dus het is niet nodig. U bent bij de tijd. Ik zou vanmiddag iets zeggen over het tegenwoordige en het toekomende leven. Achter in ons psalmboek, onder de enige gezangen, vinden we een tweetal minder bekende, namelijk de bedezang voor het eten en de dankzang na het eten. In de kerk worden ze, en daarom zei ik minder bekend, zelden gezongen. Maar als gebeden voor en na de maaltijd worden ze veelvuldig gebruikt. Ik heb zelf wel eens op een biddag de bedezang voor het eten en op een dankdag de dankzang na het eten laten zingen. Maar dan kijkt de gemeente echt vreemd op. Terwijl ze van tafel vaak gebruiken, wordt in de kerk nooit gezongen. Het gaat nu om de dankzang na het eten, die eindigt met de regels: doch geef dat onze zielen niet aan dit vergankelijk leven kleef, maar alles doe wat gij gebiedt en eindelijk eeuwig bij u leef. En daarmee is eigenlijk ons onderwerp voor vanmiddag meteen samengevat. Het aardse leven, het vergankelijke en het toekomende, het eeuwige leven. Hoe verhouden die twee zich tot elkaar? Het tegenwoordige leven, laten we zeggen het leven van hier en nu, staat in onze samenleving hoog genoteerd. U kent dat wel, een menswaardig bestaan, brood en werk voor ieder, geld verdienen, promotie maken, carrière maken, daarnaast ontspanning en vermaak, vakantie en vrije tijd, kortom, vele mensen om ons heen willen uit het leven halen wat er uit te halen valt. Zondag is zoiets erg. Goed hebben. En vooral zorgen dat we hier aan onze trekken komen. Want het leven is kort en straks heb je het gehad. Dat is het levensgevoel van veel mensen. Ik kwam eens een beeld tegen in dit verband dat ik eigenlijk prachtig vind. Dat is, iemand gaat nog net voor het sluiten van de supermarkt de zaak binnen en probeert zo gauw mogelijk zijn karretje vol te krijgen. Want straks is de supermarkt dicht en dan ben je te laat. Zo handelen veel mensen met dit leven. Ze halen eruit wat er nog net uit te halen valt. Nu is het ook weer niet zo nieuw als vele mensen denken. We lezen namelijk in de psalmen ook al van mensen die geen deel dan in dit leven wachten. En een andere dichter, psalm 49, zingt van mensen wier binnenste gedachte is dat hun huizen zullen zijn tot in eeuwigheid en hun woningen van geslacht tot geslacht. En wat heeft de Heer Jezus niet gewaarschuwd? Dat er mensen zijn die in beslag genomen worden door de zorgvuldigheid van de wereld en de verleiding van de rijkdom. Laten we overigens niet denken dat dit levensgevoel, dit moderne of postmoderne levensgevoel, zo ver van ons afstaat. We leven ook in deze wereld en ook in deze maatschappij. En ook het materialisme en het hedonisme laten onder ons hun invloed gelden. Dat wat het tegenwoordige leven betreft, nu iets over het toekomende leven. Is er leven na de dood? Op die vraag antwoorden veel mensen in de samenleving ontkennend. Voor hen is de hoogste wijsheid: dood is dood. Als je gestorven bent, dan heb je het gehad. Anderen zijn daar nog minder zeker van en zeggen misschien: we weten het niet. We kunnen het ook niet weten, er is immers nog nooit iemand teruggekomen. De dichter Marsman, overleden al in 1940, getuigde al voor de oorlog in een van zijn gedichten van de nooit aflatende angst dat de dood het einde niet is. En in onze tijd zijn er weer velen die geloven in reïncarnatie. We komen een keer terug in een volgend leven. U zult het met me eens zijn, de Bijbel is niet onduidelijk over het leven na dit leven. We zijn op weg naar ons eeuwig huis. Naar onze eeuwige bestemming. En dan zijn er maar twee mogelijkheden. Eeuwige vreugde of eeuwige rampzaligheid. En het leven hier, het maar zo kort is, is een voorbereidingstijd voor de eeuwigheid. Van Calvijn is de uitspraak bekend dat een christen meest bezig moet zijn met de overdenking van het toekomende leven. De kerk, de gemeente van Christus, is in deze wereld een vreemd element. En zij die tot die kerk behoren, de gelovigen, zijn vreemdelingen op deze aarde. Vreemdelingen, mensen die niet thuis horen en die hun vaderland elders hebben. Het is opvallend hoe vaak, zowel in het Oude Testament als in het Nieuwe Testament, wordt gesproken over vreemdelingschap. Jacob stond voor de farao en moest zijn leeftijd melden en zei: de dagen der jaren van mijn vreemdelingschappen zijn 130 jaar. Dagen der jaren van mijn vreemdelingschappen. Israël wordt er voortdurend aan herinnerd dat het een vreemdeling geweest is in Egypte. En verschillende psalmdichters zingen ervan: ik ben een vreemdeling op de aarde. De auteur van de Hebreeënbrief gaat uitvoerig in op het vreemdelingschap van de aartsvaders. Die woonden in tenten, om daarmee te demonstreren dat ze hier maar op de doorreis waren. Dat ze gasten en vreemdelingen waren, op reis naar een ander, beter vaderland. En Petrus schrijft in zijn brieven aan de vreemdelingen die in de verstrooiing zijn. En zo zullen er nog meer voorbeelden uit de Bijbel te noemen zijn. Dat de gelovigen zo vaak vreemdelingen worden genoemd, is niet omdat ze wereldvreemd zijn, of omdat ze zich zouden onttrekken aan hun taak of aan hun verantwoordelijkheid. Een vreemdeling hoeft nog niet wereldvreemd te zijn, maar omdat ze behoren tot het volk van God. En dat brengt vreemdelingschap mee in de wereld waarin ze leven. Omdat ze Christus hebben leren kennen en bij hem behoren, zijn ze vreemd geworden aan alles wat voorheen hun leven beheerste. Die vreemdelingschap houdt dus in dat we anders zijn dan de anderen. Dat we weten van een werkelijkheid die ver boven de aardse werkelijkheid uitgaat. We verwachten een koninkrijk waarvan we nu al burgers zijn. En omdat we daar nog niet zijn, maar op reis daarheen, daarom zijn we hier vreemdelingen. Op die vreemdelingschap worden we dan in de Bijbel ook telkens aangesproken. We mogen niet zijn en leven als de anderen. Het moet aan ons te zien zijn, aan ons te merken zijn dat we burgers zijn van een ander, beter vaderland. Wees heilig, want ik, de Heer uw God, ben heilig. Er is in die vreemdelingschap dus altijd een zekere spanning. Nu reeds en nog niet. We zijn, als we in Christus zijn, nu al burgers van het komende koninkrijk. En als zodanig hebben we ons ook te gedragen. En tegelijk zitten we nog als burgers van het koninkrijk der hemelen midden in een vreemd, vijandelijk gebied. Johannes moet op last van de verheerlijkte Christus aan een van de gemeenten in Klein-Azië schrijven: ik weet waar gij woont, namelijk daar waar de troon van de Satan is. Vreemdelingschap betekent dus dat we vreemd zijn aan het beginsel van deze wereld. Dat we ook niet volop met deze wereld kunnen meedoen. En tegelijk staan we midden in deze wereld en hebben we een taak, ook ten aanzien van de medemens, voor wie deze wereld en dit leven nog het een en het al is. De vreemdeling weet van een toekomst. Hij is op weg naar die toekomst. En als het goed is, verlangt hij ook naar die toekomst. En tegelijk mag hij hier, in het land van zijn vreemdelingschap, getuigen van die toekomst tegen ieder die op zijn weg wordt geplaatst. Wanneer we nu als christenen hier niet thuis zijn, en wanneer deze wereld toch niet ons vaderland is, moeten we die wereld maar niet afschrijven. Op die vraag zijn in de kerk de eeuwen door verschillende antwoorden gegeven. Het lijkt me zinvol in dit verband eens te luisteren naar Calvijn, die daarover nogal boude uitspraken heeft gedaan. Calvijn accentueerde sterk het vreemdeling zijn van de gelovigen in deze wereld. De hoofdsom van het christelijk leven, aldus Calvijn, is dat wij onszelf verloochenen. Ons leven dient gericht te zijn op de eer van God, en dat houdt in dat we matig zijn en dat we sober leven. Spaarzaam gebruik maken van aardse goederen en zo nodig zelfs armoede verdragen. Calvijn is er bang voor dat we ons te veel hechten aan deze wereld en aan aards goed, waardoor de hemelse erfenis ons zou kunnen ontgaan. Wie op die erfenis gericht is, zal zich in deze wereld als vreemdeling hebben te gedragen. Wie dat niet doet, raakt al te zeer aan deze wereld en aan dit leven verkleefd. Ook het kruis en de verdrukking hebben tot doel, nu citeer ik Calvijn weer, dat we ons gewennen tot verachting van het tegenwoordige leven en daardoor opgewekt worden tot overdenking van het toekomende. Het laatste kan volgens Calvijn nooit zonder het eerste. De verachting van dit leven is voorwaarde voor de overdenking van het toekomende. Ons gemoed wordt nooit met ernst opgericht tot het verlangen naar het eeuwige leven en tot overdenking daarvan, tenzij het tevoren vervuld is van de verachting voor het tegenwoordige leven. Calvijn is hierin erg radicaal. Tussen deze twee is geen middenweg. Of de aarde moet waardeloos voor ons worden, of ze moet ons in een ongebreidelde liefde tot zich vasthouden. Ik geef u nog een paar uitspraken van Calvijn die overigens nogal bekend geworden zijn. Indien de hemel ons vaderland is, wat is dan deze aarde meer dan een oord van ballingschap? Indien het verhuizen uit deze wereld de ingang is tot het leven, wat is deze wereld dan anders dan een graf? En wat is in de wereld blijven anders dan verzonken liggen in de dood? Indien bevrijd te worden van het lichaam betekent gebracht te worden in volkomen vrijheid, wat is dit lichaam dan anders dan een kerker? Tenslotte, niemand heeft goede vorderingen gemaakt in de levensschool van Christus dan hij die de dag van zijn dood en van de laatste opstanding met vreugde verwacht. Ik zei al, het zijn wat boude uitdrukkingen en latere generaties hebben Calvijn deze uitspraken nogal kwalijk genomen. Calvijn zou hier toch niet losgekomen zijn van het Griekse denken, hij zou een dualist zijn geweest die het gewone leven met al zijn mooie dingen toch eigenlijk heeft afgeschreven. Bezig zijn met de wereld zou voor Calvijn gelijk staan met zondigen. Ik denk dat we Calvijn niet voldoende recht doen wanneer we hem op deze, op het eerste gezicht wat negatieve uitspraken, zouden vastprikken. Want Calvijn was bepaald geen dualist die het tegenwoordige en het toekomende leven tegen elkaar uitspeelde. Ik geef nu een andere uitspraak. Dit leven, al is het vervuld van talrijke ellenden, wordt toch terecht gerekend tot de niet te versmaden zegeningen van God. En door deze zegeningen niet te erkennen, maken we ons schuldig aan grove ondankbaarheid. Calvijn is inderdaad wel zoveel schrifttheoloog, dat hij aandacht heeft voor deze wereld die Gods wereld is en blijft, en voor de taak die wij mensen op deze wereld hebben gekregen. We hebben de opdracht gekregen de aarde te bouwen en te bewaren. De gaven die de Heere geeft zijn tot ons welzijn en niet tot ons verderf. Panden van God ons toebetrouwd op die voorwaarde dat we ze besteden tot zijn eer en tot nut van onze medemens. Calvijn noemt het zelfs onmenselijk wanneer het noodzakelijk gebruik van Gods goede gaven slechts wordt toegestaan. Want we mogen ze gebruiken, het zij tot noodzaak, het zij tot genieting. Hij waarschuwt daarbij wel dat de lust van het vlees binnen de perken moet worden gehouden. Want misbruik van Gods gaven is ook geen uiting van dankbaarheid. We mogen de goede gaven van God gebruiken zonder gewetensbezwaar en zonder onrust van het gemoed, als we ze maar gebruiken tot het doel waartoe ze gegeven zijn. We moeten zeker niet bij Calvijn zijn voor de verachting van het gewone dagelijkse leven. Calvijn kent aan de geschapen dingen als gaven van God een positieve waarde toe. En hij roept op ze met dankbaarheid te gebruiken. We mogen er zelfs van genieten. De negatieve uitspraken over het aardse leven staan bij Calvijn niet op zichzelf. Nergens roept hij ons op om deze wereld te verlaten of te mijden of in een klooster te gaan. Wel ziet hij overal de zonde op de loer liggen. En als zodanig staat een ongebreideld genieten van het aardse leven, de heiliging in de weg. Ik citeer nog een keer. Ongetwijfeld moet men het leven niet haten, tenzij het ons aan de zonde onderworpen houdt. Ofschoon ook die haat nooit tegen het leven zelf gekeerd moet worden. Het leven is als een wachtpost waarop de Heer ons heeft geplaatst en die wij zo lang moeten bewaren tot Hij ons ervan wegroept. Behalve het beeld van de wachtpost gebruikt Calvijn ook het beeld van de reis. Het leven hier op aarde is voor Gods kinderen een reis naar een beter vaderland, naar het hemels koninkrijk. Het is bij Calvijn een soort wisselwerking. Mogen Gods goede gaven met matigheid gebruiken, maar er niet zo in opgaan dat ze ons aftrekken van het toekomende leven. Als hij oproept om dit leven te verachten, is dat altijd dat we gericht zullen zijn op het toekomende. Als we ons hier te veel nestelen, als we de pinnen van onze levenstent te vast in de grond steken, dan zullen we minder verlangen naar het leven na dit leven. Omdat Calvijn overtuigd was van onze verdorvenheid. Hij zegt, wij mensen zijn bezeten van een beestachtige liefde tot deze wereld. Omdat hij wist van die verdorvenheid, lijkt het soms alsof het leven op aarde en het dienstbaar zijn aan de zonde samenvallen. Voor Calvijn zit de zonde echter niet in de stof, ook niet in het aardse bestaan, maar in de mens zelf, in ons hart. Dat is wellicht de verklaring van zijn nogal negatieve uitspraken over het aardse, tijdelijke leven. Het is natuurlijk erg gemakkelijk en goedkoop, en het is ook veel gedaan, wanneer we de geciteerde uitspraken van Calvijn uit hun verband lichten en daarmee wereld, mijding, kloosterleven en askese propageren. Bij een eenzijdig gericht zijn op onze ziel en op de eeuwigheid waarbij het lichaam als van minder belang wordt afgeschilderd. Kon men zich beroepen op Calvijn, die immers had gezegd dat wij dit aardse leven beter kunnen verachten? De eerlijkheid gebiedt ons te erkennen dat we in de kerk soms naar de ene en soms naar de andere kant doorsloegen. Zo liet de doperse beweging in de tijd van de reformatie in de 16e eeuw, maar ook het latere pietisme, de aarde en de samenleving in feite aan hun lot over. Dat was toch allemaal maar voor de tijd. Het ging maar om de eeuwigheid. En wie werkelijk christen was, bemoeide zich niet met de dingen van beneden. Die was gericht op de dingen van boven, als je ziel maar gered werd. En eerlijkheidshalve moeten we zeggen, die invloed drong soms ook door in de kerk. De boodschap die gebracht werd, had dan in hoofdzaak betrekking op het persoonlijke zielenheil. Maar er was geen aandacht voor de leefomstandigheden van de mensen, die soms erbarmelijk slecht waren. En we moeten eerlijk zeggen dat op die manier tallozen van de kerk en van het evangelie zijn vervreemd. Het socialisme heeft later niet aan onrechte de kerk ervan beschuldigd dat ze een wissel trok op de eeuwigheid. Ze liet de beroerde maatschappelijke situatie voor wat ze was. En ze suste de mensen met de belofte van een beter leven in het hiernamaals. Natuurlijk moest er een reactie komen. En die kwam er ook. Onder andere scherpe kritiek op het bekende lied van Jodocus van Lodestein. Hoog omhoog mijn ziel naar boven, hier beneden is het niet. Zie je wel, werd er gezegd. De kerk heeft altijd maar het heilsegoïsme gepredikt. Een vlucht uit de werkelijkheid aanbevolen. Aandacht gehad voor het verticale en het horizontale uit het oog verloren. En toen kregen we een evangelie dat bijna uitsluitend maatschappijkritisch was en opging in medemenselijkheid. En de geciteerde dichtregel van Lodestein werd omgekeerd in zijn tegendeel. Hier beneden is het wel. Zo was er in de kerk en ook in de prediking vaak een pendelbeweging. Of men was eenzijdig gericht op het toekomende leven. Het ging maar om zalig worden, het ging maar om dat je ziel gered wordt. Het ging maar om het leven na dit leven. Of uit de reactie had men alleen maar aandacht voor het horizontale, voor het leven hier en nu. Om terug te komen op die bekende dichtregel van Lodestein, trouwens ook een gezang. Die bedoelde daar helemaal niet mee wat hem later in de schoenen werd geschoven. Hij wil daarmee zeggen dat het ware geluk, de echte vrede, alleen gevonden wordt in het leven met Christus, in de gemeenschap met Christus. Maar hij was niet een kloosterling die dit gewone leven wilde ontvluchten. Dat blijkt wel uit het geheel van zijn prediking en ook uit de praktijk van zijn eigen leven. In zijn preken riep hij voortdurend op tot heiliging van het leven. Gaf hij ook concrete aanwijzingen voor die heiliging. Een leven in dienst van de Heer en tot nut van de naaste. En alle nadruk ligt bij hem op een christelijke levenswandel. En daarbij gaf hij zelf het goede voorbeeld. Hij was zeker een mysticus die vele uren per dag besteedde aan schriftonderzoek en meditatie en gebed. Maar ook iemand die zelf rijk met aardse goederen was bedeeld en een vermogen weggaf aan de armen. Zo iemand kun je toch niet een man noemen die alleen maar aandacht had voor de ziel en voor de hemel. Het is niet toevallig dat ik hier van Lodestein te sprake breng. Hij was een van de belangrijkste vertegenwoordigers van de beweging die wij de nadere reformatie noemen. Het is juist deze beweging geweest die, naar mijn inzicht, een zeker evenwicht vond tussen hier beneden is het niet en hier beneden is het wel. De nadere reformatie, het woord zegt het, die streefde naar doorwerking van de beginselen van de reformatie. De nadere reformatie had zeker aandacht voor het persoonlijk zielenheil. De vraag van de reformatie, hoe krijg je rechtvaardig God, speelt ook in de nadere reformatie. Ze riep er voortdurend toe op dat het geloof dat met de mond werd beleden, ook met het hart werd beleefd en omhelst. Bekering, wedergeboorte, geloof, heiliging staan hoog genoteerd. En de beweging er ook aan op beleving van de vreemdelingschap. Het is hier het land der rust niet. Het vaderland van een christen is boven. Maar dat betekent niet dat de nadere reformatie deze aarde en deze samenleving uit het oog verloor. Integendeel, de prediking ging juist heel concreet in op het leven van alle dag. Je moet de zogenaamde oude schrijvers maar eens lezen, dan zul je zien dat volkszonden bij namen werden genoemd en dat de mensen opgeroepen werden ermee te breken. De heiliging kwam in de prediking zeer bepaald aan de orde. En ook de overheid werd in de prediking betrokken. Als het te pas kwam, werd die overheid gewezen op haar roeping en haar taak. Want ook op die overheid rustte de verplichting om de eer van God op haar eigen terrein te bevorderen. Als er ooit een stroming in de kerk is geweest, waarbij het tegenwoordige en het toekomende leven in evenwicht waren, dan was het volgens mij wel de nadere reformatie. Waarom lijkt er zoveel nadruk op? Omdat deze dingen voor ons, die toch staan in de traditie van reformatie en nadere reformatie, vandaag nog zeer actueel zijn. Vanouds is onder ons aan de vragen van het persoonlijk zielenheil, de persoonlijke toe-eigening, veel aandacht geschonken. Ben ik een kind van God? Mag ik delen in de vergeving der zonden? Zo niet, hoe krijg ik er deel aan? Kortom, al die vragen hebben steeds een rechtmatige plaats gehad in prediking en pastoraat. Maar als ik goed luister, hoor ik vandaag ook onder ons allerlei andere stemmen opgaan. Is er in het verleden niet te lang en te veel gesproken over de rechtvaardiging door het geloof? En is de heiliging van het leven in de prediking en in de praktijk van het geloofsleven niet veel te kort gekomen? En ja, wat zondags van de kansel wordt gezegd is natuurlijk allemaal wel waar, maar ik wil graag weten wat ik ermee kan op maandag en dinsdag en woensdag. En wat die dominee zegt is wel waar, maar het staat zo ver af van mijn belevingswereld. Op mijn werk en in de samenleving doe ik er niet zoveel mee. Het moest meer gaan over het gewone leven. Dat is nou exact dezelfde kritiek die we in de naoorlogse jaren hoorden in andere sectoren van de kerk. Ach, soms krijg je de gedachte dat we als gereformeerden in de hervormde kerk alleen maar enkele tientallen jaren achterlopen. Maar ik weet niet of die kritiek terecht is. Of de prediking over het algemeen genomen te veel aandacht heeft voor de eeuwigheid en te weinig voor de tijd. Of inderdaad in de prediking de rechtvaardiging sterk benadrukt wordt ten koste van de heiliging. Maar het is wel zaak dat we het juiste evenwicht bewaren. Want het woord heeft een boodschap voor het tegenwoordige en voor het toekomende leven. Ik mag u nu wel even herinneren aan de inhoud van het boek Prediker. Want ik wil u wel verklappen, en daardoor is eigenlijk deze lezing tot stand gekomen.